Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zullen wij met elkaar zingen Psalm 146. En we zingen de versen 1 en 4. Prijs de Heere met blijde galmen. En vers 4, het is de Heere wiens al vermogen het groot heelal heeft voortgebracht. 146, versen 1 en 4. Gemeente, wij willen het woord van de Heere openen en daaruit lezen wij uit Jesaja hoofdstuk 40. Wij lezen de versen 12 tot en met 31, het einde van dat hoofdstuk. Jesaja 40, te beginnen te lezen bij vers 12. Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten? En van de hemelen met de span de maat genomen. En heeft met een drieling het stof der aarde begrepen. En de bergen gewogen in een waag. en de heuvelen in een weegschaal. Wie heeft de geest des Heren bestuurd? En wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wien heeft hij raad gehouden, die hem verstand zou geven en hem zou leren van het pad des rechts en hem wetenschap zou leren en hem zou bekendmaken de weg van het veelvoudige verstand? Zie, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer en als een stofje van de weegschaal. Zie, hij werpt de eilanden heen als dun stof en de Libanon is niet genoegzaam om te branden en zijn gedierte is niet genoegzaam ten brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. Ze worden bij hem geacht minder dan niet en ijdelheid. Bij wien dan zult gij God vergelijken? Of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? De werkmeester giet een beeld en de goudsmid overtrekt het met goud en giet er zilveren ketenen toe. Die verarmd is dat hij niet te offeren heeft, die kiest een hout uit dat niet verrotte. Hij zoekt zich een wijze werkmeester om een beeld te bereiden dat niet wankelen. Weet gij lieden niet? Hoort gij niet? Is het u van den aanbeginnen niet bekend gemaakt? Hebt gij op de grondvesten der aarde niet gelet? Hij is het die daar zit, boven het rond der aarde. En derzelfde inwoners zijn als springhanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en bereidt ze uit als een tent om te bewonen, die de vorsten teniet maakt. De rechters der aarde maakt hij als ijdelheid. Ja, zij worden niet geplant. Ja, zij worden niet gezaaid. Ja, hun afgehouwen stam wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zo zullen zij verdorren. En een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen. Bij wien dan zult gij lieden mij vergelijken? Dien ik gelijk zij, zegt de Heilige. Heft uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft, die in getal hun Heer voortbrengt, die ze alle bij name roept vanwege de grootheid zijner krachten en omdat hij sterk van vermogen is. Er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de Schepper van de einden der aarde, nog moe, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moede kracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte aan die die geen krachten heeft. De jongen zullen moe en mat worden. En de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Tot zover de lezing van het heilig woord des Heren. We doen belijdenis van ons geloof, gemeente. En daarna zingen wij Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. 143, het 10e vers, nadat we eerst belijdenis gedaan hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij mogen vanavond mediteren over de Heidelberger Catechismus. En dat doen wij nu over zondag 9. Zondag 9 van de Catechismus. En daar belijden wij met de kerk. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft. Die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. Om zijn Zoons Jezus Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Op welken ik alzo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft van het lichaam en van de ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Tot zover. Laten wij het aangezicht van de Heer zoeken in gemeenschappelijk gebed. Barmhartige en eeuwige Heere, u die de almachtige Schepper bent en daarin uw heerlijkheid laat zien. Wat een voorrecht is het dat wij tot u mogen komen in gemeenschappelijk gebed. Dat wij samen ons gebed tot u mogen oprichten. En Heere, laat ons gebed voor u kunnen bestaan. Dat het geheiligd zal worden door u, o Heere Jezus Christus. En dat het door u, o Heilige Geest, opgezonden zal worden, omdat u meebidt op aarde met uw kerk. En wilt u, o Vader in de hemel, dit gebed ontvangen en wilt u het rijk verhoren. En zo, wanneer wij hier bijeen zijn, willen wij u danken voor uw grote macht, dat u de regen geeft en dat u zonneschijn geeft op uw tijd. En dat u daardoor de wereld onderhoudt, dat straks weer de donkere aarde eten voortbrengt voor ons. In uw wijsheid regeert u regen en zonneschijn en de seizoenen. En zo voedt u en onderhoudt u de aarde en haar bewoners. Heere, daarin zien wij uw grootheid. En daarom past het ons u te loven en te aanbidden om wie u bent. Heere, wij mogen nadenken over u als schepper. Heere, wilt u onze gedachten omhoog heffen, dat wij op u mogen zien, op de oneindige macht die er ligt in u. Want u gebiedt en het is er. Ja, u spreekt, u gebiedt en het wordt terstond. En Heere, zo mogen wij u danken dat u met de majesteit van uw geest spreekt tot mensen. En dat die mensen vernieuwd worden. Dat ze andere mensen worden, omdat u tot hen spreekt in uw soevereine liefde. En de Dordtse leerregels beleiden dat de kracht die nodig was om hemel en aarde te scheppen, diezelfde kracht is nodig om een zondaar te wederbaren. En zo bidden wij u, Heere, om uw spreken, ook onder ons. Want u kent onze harten. U kunt staande houden. Dat een jongen of een meisje niet meer zo verder kunnen leven. Omdat ze de stem van God gehoord hebben. Niet met hun oren, maar met hun hart. En misschien hebben ze het zelf niet eens door dat het uw stem is, uw spreken. Maar de mens wordt gestopt. Hij wordt verbroken. En hij moet buigen en bukken voor u. O, wat een heerlijk wonder, dat wonder van de wedergeboorte. Wilt u dat geven, Heere, onder ons, bij onze kinderen, bij jongeren? Ja, wil de rijen doorgaan, want u wordt toch niet moe of mat. U bent toch de krachtige God. U hebt ook alles geschapen door uw spreken. Want uw spreken, uw woord is met kracht. Uw spreken is tegelijkertijd een daad. Zo werkt u. Heere, wat is het heerlijk dat u zo almachtig bent. En dat u liefde bent. Daarom, Heer, is er hoop voor ons, gevallen mensen. Omdat u uw zoon gegeven hebt. Ook weer zo'n wonder. Dat de eeuwige zoon van God gelegd werd in de schoot van de maagd Maria. Heere, wat een wonder. En het grootste wonder is dat u, o Vader, de wereld zo hebt lief gehad. Die opstandige, rebellerende wereld. Dat u uw enige geboren zoon geschonken hebt aan haar. Heere, uw woord staat vol met de wonderen van God. En er is zoveel uit uw heilig woord dat wij niet begrijpen. Maar waarvoor wij mogen neervallen in diepe aanbidding. Dat u de God bent die de zon hebt doen stilstaan in de dagen van Jozua. En zo'n dag was er voorheen nooit. En zo'n dag is er ook nooit meer geweest. Zo getuigt uw geest het. De geest van Christus. In uw eigen woord. En zo bent u die God. Die gewandeld hebt op de wateren. van het meer van Galilea. En u bent die God, Heere Jezus, die water veranderd hebt in wijn. En die wonderen op wonderen doet. Heere, u zij al de lof, al de eer. Wie is er met u te vergelijken? Met wie kunnen wij u vergelijken? U die de bergen hebt gewogen in een weegschaal. U die de mensen, al de volkeren, die nu woelen en allerlei zaken bedenken tegen u. U belacht hen, want al de volkeren tezamen zijn niet meer dan een druppel in een emmer. Hoe groot zijt gij, o geloofd, zij uw grote naam, met diepst ontzag. Heere, mogen wij in deze dienst iets van uw ontzag proeven. En dat wij voor u mogen diep buigen in het stof. Want uit het stof zijn wij voortgekomen. En eens zullen we tot het stof wederkeren wanneer u niet teruggekomen bent. En daarom, Heere, wilt u zondaren uit het stof weer doen verrijzen? Ja, zij die zich nu in dit leven verootmoedigen en vernederen in het stof, u tilt hen op. En straks, Heere, zullen al de lichamen van uw kinderen die tot stof vergaan zijn, weer opgewekt worden. Nee, Heere, dat begrijpen wij ook niet. Maar Heere, wij aanbidden uw woord, uw waarheid, uw heerlijkheid, uw roem, uw glorie. Hoe groot zijt gij, Heere God, verlicht onze ogen en ons verstand en open ons hart voor uw woord. Gedenken ieder van ons, Heere, mogen wij u bidden voor weduwen die dagelijks het gemis van hun man ondervinden, die er 's nachts zelfs van dromen en die willen spreken tot hun man, maar hij is er niet meer. En dat er weduwnaren zijn die met liefde terugdenken, met weemoed aan hun vrouwen. Heere, het is heel moeilijk voor hen, maar u ziet dat. U bent toch een ontfermer. Laten ze dat ook mogen bemerken, dat u aan de plaats bent waar zij wonen. Heere, wilt u hen goede moed geven en leer ons te zien op vele zegeningen en voorrechten die wij ontvangen. Wij bidden u, Heere, voor verplegend personeel en artsen, ook uit ons midden, met al het werk wat zij doen, hen die in de zorg zijn. Heere, wilt u hen liefde en kracht geven om dit mooie werk te doen, bewogenheid en ook een zekere nuchterheid, opdat ze het werk kunnen voortzetten. Heere, wij bidden u voor onderwijs en personeel. Geef hen liefde voor de leerlingen. Bewogenheid, want ze zijn ook aan hun zorgen toebetrouwd. En zo hebben we uw wijsheid nodig, Heer, op het werk. Om te gaan met het personeel. Om op een goede wijze om te gaan met de eigenaars van het bedrijf. Heere, wij bidden u of wij in alles gewetensvol ons werk mogen doen. We bidden u voor hen met gevaarlijke beroepen. Hen die bij de politie zijn, of bij de brandweer, of veel langs de weg moeten verkeren. Heren, zijn er ook in ons land hen die op zeeën zijn. Ook in deze stormen wilt u hen behoeden en bewaren. Heere, wij bidden u voor onze theologische universiteit. En wij vragen u of u daar getrouwheid wilt geven aan uw woord. Of u uw zegen ja, uw genade en getrouwmakende genade wilt schenken. We bidden u, Heere, voor jonge mannen die door uw geest geroepen zijn, die beproefd zijn in de strijd des geloofs, die aan zichzelf vertwijfelen, maar die op u hopen, dat zij geroepen mogen worden om met diepe eerbied voor u en voor uw woord in deze tijd uw woord te verkondigen. O Heere, wij bidden u of u het werk van de zending wilt zegenen. Daar mogen we zo meteen voor collecteren. Maar wilt u die gaven ook zegenen en hen die nu op verre plaatsen uw woord brengen, wilt u hen daar tot rijke zegen stellen. En zo bidden we u ook voor het zendingswerk dichtbij, in Rotterdam en in andere steden. Heere, wij vragen u of u uw koninkrijk wilt uitbreiden en of u daarin uw naam wilt verheerlijken. En wij bidden u voor hen die verdrukt en vervolgd worden. Heere, zij worden daar verdrukt en vervolgd door geweld, door gevangenissen, door het gepeupel dat zomaar hun kerk in brand steekt. Heere, wilt u hen allen behoeden en bewaren. En als ze het leven verliezen, wilt u de nabestaanden diep vertroosten en hun geloof versterken en uw kinderen die gedood worden onmiddellijk tot u opnemen. Heere, wij bidden u voor hen in concentratiekampen, dat wij niet weten wat daar gebeurt. Ontferm u rijk naar uw machtige trouw, dat ze de krachten mogen vernieuwen als op adelaars vleugelen gedragen worden. Heer, ook wij hebben verdrukking door de cultuur, door de wetenschap, of liever gezegd, de zogenaamde wetenschap, die uw werken willen ontkennen. En ook wij worden verdrukt door overvloed, waardoor er een verleiding is om bij u vandaan te gaan. En dat de tere godsvrucht niet gevonden wordt en het ook niet voortgeplant kan worden bij onze kinderen. En zo zien wij, Heere, een verwatering onder kerken. Heere, wilt u nog een opwekking geven? We belijden u onze zonden en we roepen uw naam aan. Of u medelijden wilt hebben met het gruis van Sion en of u haar muren wilt herbouwen, of u waarheid wilt bevestigen en dat er nog velen tot bekering mogen komen, ook in de westerse wereld. Heere, wij bidden u voor onze overheid en regering. Geef haar wijsheid in alle besluiten die genomen moeten worden. Gedenk die parlementariërs die uw naam belijden. Geef hen moed en krachten om dat werk te kunnen voortzetten. We bidden u voor onze koning en onze koningin. We bidden u, Heere, of u in ons midden wilt zijn. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij mogen zingen Psalm 57 en we zingen de versen 1, 2 en 7. Psalm 57, 1, 2 en 7. Geliefde gemeente, zondag 9 van de Heidelberger Catechismus is de belijdenis aangaande de schepping. Dat God de Vader schepper is, dat hij onderhouder is van het leven en dat om Christus wil hij ook de God en Vader is van al zijn kinderen. Nu is het leerstuk van de schepping een belangrijke belijdenis. Dat is eigenlijk het fundament van heel het woord van God. En daarom is de vorst der duisternis er zeer op beducht en op gericht om de belijdenis van de schepping onderuit te halen. En dat kunt u zien aan het enorme verval wat plaatsgevonden heeft in de 19e eeuw, in de 20e eeuw en ook nog steeds doorgaat in onze 21e eeuw. Het boek van Darwin, Charles Darwin, The Origin of Species, was op de eerste dag van verschijnen al verkocht, uitverkocht. Er kwamen verschillende herdrukken. Ik meen dat bij de 6e herdruk in het voorwoord, geschreven door een wetenschapper, het gezegd is dat de theorie van Darwin achterhaald is. Dat het niet zo plaatsgevonden kon hebben. Maar nog steeds wordt hij gevolgd door velen. Het is daarom van zo'n sterke betekenis dat als het leerstuk van de schepping onderuit gehaald wordt, dat dan heel Gods woord op losse schroeven begint te staan. Het geloof in het woord van God vervluchtigt. Want wanneer men gaat luisteren naar wat genoemd wordt de wetenschap en men daar zich op gaat richten en daarmee de Bijbelse waarheid gaat ontkennen, dan heeft dat schrikbarende gevolgen. En het meest schrikbarende is wel dit, dat de wetenschap het nooit bewezen heeft hoe het leven ontstaan is. De wetenschappers hebben het laatste woord, zo wordt gezegd. Maar die wetenschappers zelf zijn met elkaar in tegenspraak. 97% van de biologen zeggen dat de wereld door evolutie tot stand gekomen is. Het zijn maar 3% die dat niet zeggen. Hoe komt het dat er zoveel biologen zijn die het leerstuk van de evolutie belijden en zeggen dat dat waar is, omdat ze zo opgevoed worden, omdat ze die boeken moeten lezen en publicaties van creationisten en van hen die de Bijbelse scheppingsleer onderschrijven, lezen zij niet. En hun artikelen van zulke van hen die het Bijbelse scheppingsrelaas belijden, hun artikelen worden ook niet in vakbladen gepubliceerd. Ze krijgen ook geen aanstelling aan de universiteiten. Want er zijn voorbeelden bekend dat mensen daarom ontslagen werden. En dat een promotie of een benoeming niet doorging. De belijdenis dat God als schepper is dermate belangrijk. Als er geen schepping geweest is, dan is er ook geen zondeval geweest. En dan is er geen verlossing nodig. Dan vervluchtigt alles. En Gods woord is er zeer helder en zeer duidelijk over dat God alles uit het niets heeft voortgebracht. Romeinen 1 vers 20 zegt: zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Zijn onzienlijke dingen, daarmee wordt bedoeld, zijn onzienlijke eigenschappen. Hoe God is, dat kunnen wij zien in de orde, in de schepping. In de schoonheid van de schepping. In de kracht van de schepping. Ook in het verschrikkelijke van de schepping. De stormen. De vulkaanuitbarstingen. Het spreekt allemaal over de kracht van God. Ik heb wel eens me afgevraagd, waarom heeft God zulke beesten geschapen? Die zelfs nu niet meer leven. Met geweldige tanden. Die verscheuren. Daarin heeft God zijn macht en zijn kracht tentoongespreid. En tegelijkertijd had hij zorg, ook voor de mensheid. Dat de mensheid door hem bewaard is. En ik denk ook dat zulke beesten er niet meer zijn. Omdat de mensheid zich uitbreidt. Dat de Heere in zijn onderhoud van de schepping ook ervoor gezorgd heeft dat de mens kon wonen. En dat de mens ook inderdaad overal kan wonen op deze aarde. In kou en in droogte en hitte. God zorgt. Maar wij zien dan hier in zondag 9. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. Nou, hier wordt eerst gesproken over God, de Vader, de eerste persoon van de goddelijke drie-eenheid. De Vader is de eerste. Niet dat hij eerder was in het bestaan dan God de Zoon en God de Heilige Geest. Want eeuwigheid is een eigenschap die toekomt aan God de Vader, maar ook aan God de Zoon. En ook aan God de Heilige Geest. Want de Zoon wordt in Jesaja 9 vers 5 genoemd de Vader der eeuwigheid. Zo wordt de Zoon genoemd. Daarmee wordt dan niet bedoeld God de Vader, maar wel de oorsprong van alles. De Zoon, de Vader der eeuwigheid. Alles komt voort uit hem. Zonder hem is er niet iets gemaakt dat gemaakt is. En Micha 5 vers 1 zegt dat de Zoon, wiens uitgangen zijn van oud, van de dagen der eeuwigheid. In Hebreeën 9 vers 14 wordt de Heilige Geest genoemd een eeuwige geest. Dus God de Vader is de eerste, niet in tijd, als we van tijd kunnen spreken in de eeuwigheid. God de Vader is ook niet de eerste persoon alsof hij de meeste macht had en de meeste en de hoogste waardigheid had. Want ook de Geest is almachtig en de Zoon is almachtig. En de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben even grote waardigheid en heerlijkheid. Maar waarom is dan de Vader de eerste? Omdat hij van zichzelf is. Hij is er. Van eeuwigheid af. Hij is er van zichzelf. Hij bestaat uit zichzelf. En de Zoon komt uit de Vader voort. Niet dat er een moment was waarop de Vader zonder de Zoon was. Nee, de Zoon komt voortdurend voort uit God de Vader. En de Heilige Geest komt voort van God de Vader en van God de Zoon. Hij komt voortdurend voort uit God de Vader en God de Zoon. Dat begrijpen wij niet. Ik niet en u ook niet. Want ik kan God niet begrijpen. Ik ben geroepen hem te aanbidden. En zo ligt het accent, wanneer God de Vader de eerste is, niet op bevoegdheid of op rangschikking. Maar het accent ligt op de eenheid. Christus spreekt ook zo. Johannes 10, vers 30. Ik en de Vader zijn één. Ze zijn één in al hun werken. En daarom zegt de Heer Jezus in Johannes 5, vers 19. Voorwaar zeg ik u. De Zoon kan niets van zichzelf doen. Tenzij hij de Vader dat ziet doen. Want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de Zoon desgelijks. En dat wijst niet op rangschikking, maar dat wijst op eenheid. Een heilige, goddelijke eenheid. En zo wordt de eerste persoon van de drie-eenheid God genoemd. Maar dat is nooit in tegenstelling met de Zoon en de Heilige Geest. Zij zijn ook waarachtig God. Maar er is wel onderscheid in persoon. Maar niet in macht, niet in eeuwigheid of goddelijkheid. De eerste persoon wordt Vader genoemd, omdat hij een Zoon heeft. Die hij op een onbegrijpelijke en onuitsprekelijke wijze van eeuwigheid heeft voortgebracht. God de Vader is niet de oorzaak, maar hij is de bron. Wanneer wij dit met eerbied voorzichtig mogen zeggen. God de Vader spreekt in Psalm 2, vers 7. Ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd: Gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. En zo wordt God met nadruk beschreven als de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Efeze 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En in Romeinen 8, vers 32, dat God de Vader zijn eigen Zoon niet gespaard heeft. En de Heer Jezus noemt God zijn eigen Vader. Johannes 5, vers 18. Dus de eerste persoon wordt Vader genoemd omdat hij een Zoon heeft. Maar de eerste persoon wordt ook Vader genoemd omdat hij de Vader is van al de gelovigen in Christus. In welke zij gerechtvaardigd zijn. En in Christus neemt God de Vader hen aan tot zijn kinderen. Want ze zijn wedergeboren door zijn woord der waarheid, opdat ze zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. Gods kinderen zijn de eerstelingen. Die staan op de eerste plaats voor God de Vader. Jacobus 1, vers 18. Ook wordt God de eerste persoon Vader genoemd, omdat hij de voortbrenger is van alle schepselen die hij gemaakt heeft. Malachi 2, vers 10. Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen? En zo getuigt Paulus in Handelingen 17, vers 25, dat God wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. Daarom, o Heere God der Heerscharen, wie is als Gij, grootmachtig, o Heere, en uw getrouwheid is rondom U. Psalm 89, 8. En dan zegt Jesaja 40, vers 26. Heft uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft, die in getal hun Heer al het groot heelal van al de sterren. Het wordt een leger genoemd. Een Heer. Hij roept ze alle bij name. Vanwege de grootheid zijner krachten. En omdat hij sterk van vermogen is. Er wordt er niet één gemist. En de oude Babyloniërs keken al omhoog en ze zagen al de sterrenbeelden. En ze zagen de planeten. En ze zijn er nog. Er wordt er niet één gemist. En zo zegt Jeremia 10 vers 12, die de aarde gemaakt heeft door zijn kracht, die de wereld bereid heeft door zijn wijsheid en de hemel uitgebreid door zijn verstand. En zo heeft het God behaagd zijn grootheid en zijn heerlijkheid af te spiegelen. In het heelal, in de schepselen, waarvan de mens het hoogtepunt was. En zo belijden wij in de kerk God als schepper. Dat wil zeggen, naar het getuigenis van Gods woord, wij belijden en geloven dat het werk van God in de schepping is, dat hij hemel en aarde in den beginne uit niet gedurende 6 dagen geschapen heeft tot prijs van zijn macht, zijn wijsheid en goedheid. Zo belijden wij het hier in de catechismus. Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft. Dit is het getuigenis van de Bijbel. En daarom wordt de Heere aanbeden en geprezen. Nehemia 9 vers 6. Gij zijt die Heere alleen. Gij hebt gemaakt de hemel der hemelen en al hun heer, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is. En gij maakt die allen levend en het heer der hemelen aanbidt u. De Heer heeft alles uit niets voortgebracht. Staat dat in Genesis? Nee. Dat staat in Hebreeën 11, vers 3. Wij verstaan dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Wat er is, is geworden uit wat niet gezien was, wat er niet was. Wij verstaan dat door het geloof. Gelukkig niet door ons verstand. Maar dan duizelen wij. Maar door het geloof. En hoe heeft God dan dit alles geschapen? Hij heeft het vrijwillig geschapen. Er was geen enkele noodzaak om dat te doen. Naar zijn wil. Naar zijn welbehagen. Heeft God alles volmaakt geschapen naar zijn aard. En dit heeft hij zo gedaan, want hoe heeft hij alles geschapen? Op zo'n wijze dat het hem geen arbeid of moeite kostte. Want wij lezen in Jesaja 40, weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord in vers 28... dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt. Er is geen doorgronding van zijn verstand. God heeft alles geschapen, zonder dat hij moe werd. Hoe is dan alles geschapen? Naar de wenk van zijn wil. Want hij spreekt en het is er. Daarom wordt God bezongen in Openbaring 4 vers 11. Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. Want gij hebt alle dingen geschapen. En door uw wil zijn zij. En zijn zij geschapen. Hoe heeft God alles geschapen? Niet op één moment. Dat had God kunnen doen. Maar hij heeft het op zo'n wijze gedaan dat wij zijn orde daarin zien. Opdat wij beseffen dat ook ons werk met orde moet plaatsvinden. Hoe heeft God geschapen? Alles in 6 dagen. En hij rustte op de 7e dag. Niet omdat God moe was, maar omdat hij zich verlustigde in al zijn werken. De 6-daagse schepping is de basis voor het feit dat wij van weken spreken. Dat onze tijdsrekening in weken uitgedrukt wordt. En de 6-daagse schepping is de grondslag dat wij de rustdag hebben. En die rustdag was al bekend aan Noach. Steeds zie je daar op de 7e dag dat Noach een duif of een raaf uitlaat. En die 7e dag was bekend aan Israël voor de wetsafkondiging op de Sinaï. Want op de 7e dag viel er geen manna. En toen daarna heeft God op de Sinaï gesproken. Dat in 6 dagen heeft God hemel en aarde geschapen. En hij rustte op de 7e dag. Hij heiligt die dag. Het was bekend vanaf het begin van de mensheid. De 7e dag. En wij behoren ook die rustdag die nu de 1e dag geworden is, omdat Christus de 7e dag die rustdag vervuld heeft, doordat hij in het graf bleef op de 7e dag. Hij heeft de Sabbat vervuld en op de 1e dag stond hij op en dat werd de rustdag voor de vroegchristelijke kerk. En die rustdag is niet een dag van niets doen, van rusten, het is een dag van verlustigen. In God, hoe heerlijk dat we zondags naar de kerk kunnen en mogen horen van die grote en die machtige en die heerlijke God, dat u zich mag verlustigen in de Here. En wat een blijdschap en een vreugde dat wij 2 maal zondags mogen opgaan naar u, naar Gods huis. Het was voor de Here ook een verlustiging. Die 7e dag. En zo moet er voor ons ook een verlustiging zijn. Een vreugde. En zo belijden en geloven wij op grond van Gods onfeilbaar woord. Dat God alles geschapen heeft. En dat is ook te zien. Uit hoe gecompliceerd het leven in elkaar zit. Het biologische leven. En het onderscheid tussen de verschillende dieren naar zijn aard. En dat de Heer het duidelijk gemarkeerd heeft. Dat die dieren van verschillende soorten zich niet met elkaar kunnen voortplanten. De ene soort verandert niet in de andere soort. Dat wordt door de evolutieleer betuigd. En ze wijzen naar tussenvormen en fossielen. Van zogenaamde gemeenschappelijke voorouders. Tussen de mens en de chimpansee. Of tussen allerlei dieren. Maar die tussenvormen zijn niet aanwezig. En wanneer u het hoort, het wordt bewezen, bewezen, bewezen. Ik heb al 3-4 keer gehoord op die dag van schepping en evolutie een paar weken geleden in Nijkerk. Het is niet bewezen. Men volgt een verzinsel. Er zijn paleontologen. Ik heb de citaten thuis. Paleontologen, dat zijn mensen die dus die oude botten allemaal opzoeken. En die menen er alles uit af te kunnen leiden. Het zijn zeer knappe mensen, daar zeg ik niets van. Maar leidinggevende paleontologen geven onomwonden aan. Er is geen bewijs. Voor evolutie uit wat wij gevonden hebben. Maar het alternatief is dat wij plaats moeten geven aan God. En dat kan niet in de wetenschap. Dat kan niet. En daarom schrijven we dat af. En houden we dan nog vast aan de evolutieleer. Weet u, de macro-evolutie, dat is dus het ene soort wordt een ander. Dus een reptiel die verandert langzamerhand en dan wordt het een vogel. Dat is de macro-evolutie. De micro-evolutie, dat is dat binnen één soort allerlei schakeringen hebt. De micro-evolutie is een duidelijk feit. Wij hebben verschillende soorten honden. En die kunnen met elkaar gekruist worden. Maar u kunt een hond en een kat niet met elkaar kruisen. U kunt een ezel en een paard met elkaar kruisen en er komt een muilezel uit en dan stopt het. Die kan niet verder gekruist worden, die is onvruchtbaar. Zo is micro-evolutie duidelijk. Dat is ook geen evolutie, dat is gewoon een aanpassing binnen dezelfde soort naar allerlei factoren. En ook als u ziet in de microbiologie, daar weet ik heel weinig van, maar waar anderen wel van gelezen hebben en wel wat van afweten, die beschrijven hoe één menselijke cel functioneert. Dat totaal fascinerend is. Met allerlei openingen. Met allerlei processen. Met allerlei stromen die plaatsvinden. In één menselijk cel. Het is absoluut fascinerend. Daarin ziet u de grootheid van de schepper. En weet u, Job schreef er al over. In Job 12, vers 7 tot en met 9. En hij zei waarlijk, vraag toch de beesten. En elkeen van die zal het u leren. En vraag het aan de vogelen van de hemel, dat zal het u te kennen geven. Of spreek tot de aarde, en zij zal het u leren. Ook zullen het u de vissen der zee vertellen. Wie weet niet dat alle deze, dat de hand des Heren dit doet. Gemeente, de schepping staat onder zware druk, volgens allerlei gedachten en theorieën. En helaas wordt zelfs het bestaan van Adam en Eva als historische personen ontkend. In recente publicaties, waar nogal wat ophef over is in kranten, daar wordt dan gewoon gesteld dat hoofdstukken 1 tot en met 11 van het Bijbelboek Genesis, dat allemaal maar een mythe is. En dat kunnen wij echt niet historisch nemen. En dat wordt dan gepropageerd door mensen die zich gereformeerd noemen. Wanneer wij geloven in God, wanneer wij geloven in Christus, wanneer wij geloven dat Christus de waarheid is en dat geen leugen in God is en geen leugen in Christus, dan moeten wij toch beven voor het heilig woord wat Christus gesproken heeft. En de Heere Jezus plaatste Adam en Eva aan het begin van de schepping. Markus 10 vers 6, Matthäus 19 vers 8... Johannes 8 vers 44, daar noemt Christus de duivel een moordenaar van de beginnen. De Heer Jezus wijst naar het begin. En dat verwijst naar een tijd van de zondeval, waardoor de dood in de schepping kwam. En dat was allemaal aan het begin. Dit spreken van Christus was niet een accommodatie of aanpassing ten behoeve van eenvoudige zielen die niet begrepen wat er werkelijk gebeurd was. Voor Jezus viel het begin van de wereld en het begin van de mensheid min of meer samen. In Lucas 11, vers 50 tot en met 51, daar wordt over het begin gesproken. En dan zegt de Heere Jezus, opdat van dit geslacht afgeëist worden het bloed van al de profeten dat vergoten is van de grondlegging der wereld af. Van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia die gedood is tussen het altaar en het huis Gods. Ja, zeg ik u, het zal afgeëist worden van dit geslacht. Abel was de eerste moord. Zacharia was de laatste moord in de Hebreeuwse Bijbel. Twee Kronieken is daar het laatste Bijbelboek. De Heere zegt, hun bloed wordt gewroken. En we hebben als eerder gesproken over wat er gebeurd is. In het jaar 70 na Christus. De verschrikkingen die toen op het Joodse volk zijn uitgestort. Er was geen boom meer om hout te maken. Waar ze kruizen van konden maken. Om Joden op te kruisigen. Al het bloed van Abel tot Zacharia. Voor Jezus was de persoon van Abel even historisch als de persoon van Zacharia. En zo wordt er in Genesis over Kain en Abel gesproken als historische mensen. En Hebreeën 11 spreekt over Abel, dat hij een offer bracht. Door het geloof. En de Heer Jezus spreekt over Noach. Als echte historische gebeurtenissen. Van een wereldwijde vloed. Ook dat wordt er ontkend. Terwijl er zoveel aanwijzingen voor zijn. Door heel de wereld heen. Schelpen. Zeedieren. Op hoge bergen. De Heer Jezus spreekt over Noach als een historisch persoon en over de zondvloed als een historische wereldwijde gebeurtenissen. Petrus spreekt er ook over 1 Petrus 3, 2 Petrus 2. Noach was voor Petrus een historisch persoon, net zoals Petrus sprak over Abraham en over Lot, die uit Sodom wisten ontsnappen. De Heer Jezus spreekt de waarheid. Wij mogen niet zeggen, wij hebben het recht niet om te zeggen dat Genesis 1 tot en met 11 niet historisch is, maar slechts allerlei verhalen is. De Heer Jezus aanvaarde deze hoofdstukken als historisch correct. De apostel Paulus spreekt over Adam tegenover Christus als twee hoofden, als Adam helemaal niet de historische eerste voorouder zou zijn. Dan had Paulus dit nooit zo mogen zeggen. En in Hebreeën 11 wordt gesproken over Noach, die door het geloof de ark heeft toebereid. Gemeente, het is heel belangrijk om het geloof in God de Schepper te handhaven. En om de historiciteit van Adam vast te stellen. Zonder de historische Adam was er geen oorspronkelijke zeer goede mensheid. God heeft alles goed geschapen. Het Hebreeuwse woord tof. Daar komt onze bargoens vandaan, een toffe jongen. Tof, dat komt van de Joden die vroeger woonden. Dat is goed. Maar het is veel rijker dan goed. Het is kostbaar, uitmuntend, gepast, aanvaardbaar, vreugdevol, levendig. Het is een heel diep woord, dat Hebreeuwse woord, tof. Wanneer Adam geëvolueerd zou zijn, dan kwam hij niet voort uit het stof van de aarde. En dan kwam Eva ook niet voort uit zijn zijde. En dan was Adam ook niet de zoon van God. Wat wij lezen in de geslachtsrekeningen. En dan moet nog aangenomen worden dat dood en lijden en sterven en ellende al lang in de schepping aanwezig waren. Miljoenen jaren. Dat de beesten elkaar opvraten en langzaamaan komen weer nieuwe beesten, weet ik het allemaal. En uiteindelijk komt dan uit een gemeenschappelijke voorouders, de chimpansees en mensen die elkaar doden en overspel plegen en ellende. En dan eindelijk komen er dan, ja, dat wordt gefantaseerd. Nou ja, we moeten toch wat maken van Genesis. Nou, toen heeft God een verbond geschapen naar zijn verkiezing met twee mensen. Ja, dat zijn dan geëvolueerde hominiden en die noemde hij Adam en Eva. Nou, en dan past heel de Bijbel erin. Maar wat betekent het als dood en lijden al lang aanwezig was? Wanneer moord en stelen en elkaar verscheuren al lang gewoon was? Dan was er nooit een status geweest waarin de mens zeer goed was. En toen vervielen tot zeer slecht. Dan is ook nooit een paradijselijke toestand geweest. En het grondmotief voor het christelijk geloof is schepping, zondeval, verlossing en volleinding. En dat kan alleen maar als Adam een historisch persoon is. Wij mogen het woord van God volledig vertrouwen. Adam is de voorvader van de gehele mensheid. Handelingen 17. Hij is het ene bloed waaruit alle mensen zijn voortgekomen. En sinds Noach zijn alle mensen voortgekomen uit Noach. De Bijbel leert een schepping van zeer goede mensen. De zondeval waardoor deze mensen en hun nakomelingen tot kwaad vervielen. En de verlossing die deze mensen weer tot goedheid hersteld heeft. En vergelijk daarmee nou het schema van de evolutie. Dan komt heel de schrift op losse schroeven te staan. Dan is het ook geen wonder dat massa's mensen de kerk verlaten. Want er is geen God. Er is geen schepping. En de Bijbel is niet eens waar. En weet je wat het gevolg is als er geen oorspronkelijke schepping is en geen zondeval? Ja, wat voor een zondeval moeten we dan nog bedenken? Maar weet je wat daarmee in gevaar komt? De soteriologie. Soter is verlosser. Dus de leer van de verlossing. Dat de Heer Jezus gekomen is om voor de zonde van zijn volk te dragen. En dan komt ook de eschatologie in gevaar. De eschaton is het einde. Als er geen paradijselijke toestand geweest is, waarom moet dan alles eindigen in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en een nieuwe paradijs Gods met de boom des levens? Dan klopt er niets meer. En juist het boek Genesis is geschreven tegen de mythen die er toen overal aanwezig waren. Onder de Babyloniërs, onder de Egyptenaren. Ze hadden ook hun bedenkingen van hoe alles geschapen is. En er gebeurde door allerlei intriges tussen de goden en strijd en vechten. Tussen die goden en overspel tussen die goden. En ze hadden ook hun verhalen over een zondvloed. Ja, heel veel volken hebben een verhaal over een zondvloed. De Aborigines in Australië hebben een verhaal over een zondvloed. En de Eskimo's in Noord-Canada hebben een verhaal over een zondvloed. En de Babyloniërs hadden ook zo'n verhaal. En er was een schip, ja, er was een kubus. Ja, een schip, een kubus, en die dreef op de wateren. Een kubus. Moet je je voorstellen, een kubus in het water. Dat gaat helemaal over elkaar heen. En tegen al deze verhalen heeft God aan Mozes geïnspireerd. En heeft Mozes op schrift gesteld hoe het werkelijk gegaan is dat God alles geschapen heeft in zijn orde. En hoe het gegaan is met de zondvloed en de afmetingen van de ark zijn uniek. Scheepsbouwers hebben daar aangegeven. De meest stabiele vorm van een vaartuig wordt aangegeven, de dimensies in Genesis 6, meen ik. Dus de Heere heeft Genesis 1 tot en met 11 laten schrijven juist tegen al die mythen. En steeds heel de Pentateuch, de vijf boeken van Mozes, waren er steeds op gericht dat het volk van Israël zich niet moest inlaten met de heidenen. En niet met hun mythen en met hun zogenaamd geloof. En het is toch verschrikkelijk om te zeggen, als de Heere, er wordt dan gezegd dat de Heere alles dan zo bestuurd heeft. De hele evolutie, ja, dat is geweldig, zeggen ze dan. Alles zo bestuurd heeft door die miljoenen jaren heen. En wat heeft God dan gemaakt? Dat beesten elkaar opvreten en verscheuren onder gegil en onder angst. En dat beesten in doodsangst door een ander worden opgevreten. Heeft God dat gedaan? Nee, dat kan niet. Want de engelen zeggen heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En laat dit maar eens gezegd worden, gemeente. Want u leest ook wel wat in de kranten. Wanneer wij het hier in de catechismus hebben. Is de enige plaats waar ik echt open op in kan gaan. Dat God schepper is. Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde, met al wat erin is, uit niet geschapen heeft. Die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. Dit is de enige ware God. En wij mogen hem geloven op zijn woord. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is. En dat hij is een beloner dergenen die hem zoeken. En dan kan het zijn dat u nou aangevochten wordt, bestreden wordt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. Mag ik dat wel zeggen? Mag ik wel zeggen, ik dat geloof. Ik word aangevochten en bestreden. Ik heb het er moeilijk mee. Nou, wanneer ze tot de Heere komen en begeren dat hun zwak geloof versterkt wordt. En dat ze zelfs met tranen roepen in worstelingen die mensen kunnen ondergaan. Ook met deze zaken. Dat ze zeggen, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Mag zo iemand het zeggen, ik geloof, ja. Want hij begeert dat zijn geloof versterkt wordt. En die versterking vindt u in het eerbiedig luisteren naar het woord van God. Want hij die de waarheid is, heeft ook geluisterd naar zijn eigen woord, wat hij geïnspireerd had. Maar zij die de schriften niet geloven, zij zullen schaamrood worden. Want in feite geloven zij niet. Ze geloven wel wat, maar niet het woord van God. En het geloof in de wetenschap prevaleert boven het geloof in Gods woord. Wat de wetenschappers menen gevonden te hebben. En zo zien wij heel persoonlijk wat deze belijdenis voor ons betekent. Dat zien wij in het vervolg dat de eeuwige Vader om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is. Op welke ik alzo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft van het lichaam en van de ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. En hier wordt in dit gedeelte van de catechismus, om nog kort op in te gaan vanwege de tijd, er wordt gewezen ten eerste op de omhelzing. Een geloofswerkzaamheid, de omhelzing. Dat de eeuwige Vader om zijn Zoons Christus wil. mijn God en mijn Vader is. Dat noemen we de geloofsomhelzing. En de tweede werkzaamheid is het vertrouwen. Dat ik niet twijfel en vertrouw. Hij zal voor het noderen van lichaam en ziel verzorgen. Dat de Heere zich over zijn volk in zijn onsprekelijke wijsheid ontfermt. Een gelovige mag het zeggen. Dat hij heeft mij opgewekt tot een nieuw leven. Ik ben van hem. Ik ben zijn eigendom. Hij zal voor mij zorgen. En dat alleen om Christus wil. Hij zal zich over mij ontfermen. Hij heeft de straf gedragen. En daarom is God de Vader bereid mij aan te nemen. Dan mag er vertrouwen zijn dat de Heere zal zorgen. Naar lichaam en ziel. En zo zullen zijn kinderen ook niet boven vermogen verzocht worden. Maar zal hen alles geven. Kracht ook om een moeilijke weg te gaan. Ook stervensgenade. Steeds is zijn zorg er. De Heere zorgt voor het lichaam en voor de ziel. En zo schenkt hij zijn kinderen geduld en standvastigheid en vertroosting. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. En het kwaad wat in dit leven mij overkomt, in dit jammerdal, in de moeite van het leven waarin alles op ons af kan komen. Het leven is niet altijd enkel vreugde. Het is een strijd en er zijn tranen en er zijn teleurstellingen en er zijn worstelingen. Maar in het geloof mag ik weten dat God ook al die tegenslagen zal keren ten goede. Want alle dingen moeten meewerken ten goede voor hen die God liefhebben en geroepen zijn naar zijn voornemen. En de catechisme zegt, ik twijfel hier niet aan. Ik twijfel er niet aan. Maar tegelijkertijd worden Gods kinderen ook bestookt door bestrijdingen. Dat ze heen en weer geschud worden. Dat ze niet altijd een verzekerd geloof hebben. Maar dwars door al die aanvechtingen en al die bestrijdingen en al die twijfelingen, dan gaan ze uit naar de Heere. En daarin ligt dat woord, ik twijfel niet. Maar ze gaan steeds weer terug naar God. Dat u alles ten beste zult keren. Het geestelijke leven, ook al wordt het aangevochten en bestreden. Het komt steeds weer bij God terecht. Dat is dat vertrouwen op God als Vader. En dit vertrouwen, dat is geen inbeelding. Het is teer geloof. Want God is almachtig. En al zie ik het helemaal niet, hij ziet alles. Hij is gewillig als een getrouw vader. En wanneer u omringd wordt met verdrukkingen naar het lichaam, of wanneer u benauwdheid hebt naar de ziel, zie, hier is uw God. Hij komt tot u in zijn woord. Hij ontfermt zich. Over wie? Over hen die nederig knielen, die door de nood gedreven zijn en zich om troost tot hem begeven. Hebt u ziekte of moeite of teleurstelling? Leeft u in angst voor de dood? Hier wordt het u verkondigd, de almachtige schepper. De onderhouder, de zorgzame vader. Hij neemt niet al het kwaad weg uit dit jammerdal. Maar hij bestuurt het wel. Zodat u door alles heen verootmoedigd wordt. En dat u leert buigen. In overgave. En dat u doorgeholpen en uitgeholpen wordt. Kijk maar naar de Bijbel. Naar Aman de Syriër. Rut uit Moab. Die Romeinse centurion. De kamerling uit Ethiopië. De Samaritaanse vrouw. De Kanaanitische vrouw. Bedelaars, blinden, melaatsen, hongerigen. Die door de nood gedreven tot hem kwamen. Ze werden uitgeholpen. En het licht, die uitredding ligt vast in Christus. Op hem mag u pleiten. We mogen steunen op Christus. Hij is de enige weg, de middelaar, die gekomen is om Adams kinderen met God te verzoenen. Dat is de werkelijkheid. En dat moet ons voorgehouden worden. Dat deed Paulus ook. Hij wilde de mensen bewegen tot het geloof. Hij wilde aandringen, niet maar afschilderen. Niet maar een mogelijkheid daar stellen. Maar wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Dat wou je wel doen als dominee. Maar je kunt het niet. Het is Gods werk. Dat de Heer Jezus spreekt over, dwingt hen in te gaan. Maar dat is een onmogelijk werk. En in eigen kracht kunnen wij onmogelijk met God verzoend worden. Maar Hij is machtig. En Hij is gewillig. En Hij komt tot u. En Hij kan en wil en zal bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 68, het 10e vers. Laten wij bidden en danken. Heere, u zij al de eer, al de lof en de aanbidding. Want u hebt alles geschapen. U hebt ook ons geschapen. Als een wonder werden wij geboren. Geboren. Uw handen hebben ons gemaakt en toebereid. Geef ons verstand dat wij uw geboden leren. Dat wij u volgen. Dat wij uw woord lief hebben. En dat wij u, Heere Jezus, de waarheid lief hebben en volgen. Heere God, gedenk in ieder van ons. Wil de naprediker op uw woord zijn. En laat uw waarheid mogen zegen vieren. Wanneer u straks terugkomt en opeens bent u er. En opeens houdt de wereld op. En er zullen zon en maan van de hemel vallen. Ze zullen hun glans niet geven. En dan zullen alle volkeren voor u vergaderd worden. En dan komt er een scheiding tussen hen die geloofd hebben. Het ware geloof. En hen die niet geloofd hebben. Die een verzinsel nagevolgd hebben. Heere God, wij bidden u, bewaar ons voor de leugengeest die ronddwaalt, ook in ons land. En geef dat wij u mogen kennen als een machtig en een gewillig God en Vader. Dat u alle dingen ten goede doet medewerken voor hen die u lief hebben. Heere, maak onze gang en treden vast in uw woord. Wil bewaring geven, Heere, de komende week, als er een operatie is, of als er uitslagen moeten komen van een specialist, of als er gereisd wordt, bewaart u dienaar en zijn vrouw, als ze naar hun kinderen willen gaan. Zie een genade op ons neer, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tenslotte Psalm 147, vers 6. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.